Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 63. Wij zingen het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen, bij het krieken van de dageraad, o Heer, mijn ziel en lichaam hijgen. Psalm 63, vers 1. Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in Lucas 23, de versen 33 tot en met 43. Lucas 23, we lezen de versen 33 tot en met 43. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggen de anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. en ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, dat gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe. Tot zover de schriftlezing. Bij de tekst wordt gevormd door de woorden 42 en 43. Versen 42 en 43. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. We doen belijdenis van ons geloof, gemeente, en daarna zingen wij op Psalm 38, vers 18. Psalm 38, vers 18, nadat we eerst belijdenis hebben afgelegd en in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij samen de Heer om zijn zegen bidden. Barmhartige en soevereine Heere, het past ons u te danken voor wie u bent in uzelf. dat u werkt in mensenharten. En dat wij vanavond mogen zien hoe u gewerkt hebt. In uw soeverein welbehagen uit grote liefde en barmhartigheid. In het hart van die ene moordenaar. Wij bidden u, Heer, of u dit gedeelte uit uw woord wil laten openvallen voor ons. Dat wij een geestelijk leven uit mogen ontvangen. Dat er licht op ons pad geworpen wordt. En dat wij ook leren in ons leven dat ons ziel en lichaam hijgen naar u. En dat wij u zoeken als ons toeverlaat. En dat wij ook al onze misdaden niet willen verbergen. En dat geldt voor ons allen, heren. Voor de predikant en voor de kerkenraad, voor heel de gemeente. Want we zien vandaag in uw woord ons beeld. Heren, wilt u ons onderwijzen door uw Heilige Geest? En wilt u plaats maken in ons leven voor uzelf? Want u, o dierbare Heilige Geest, zou toch overtuiging geven van zonde en oordeel en gerechtigheid. En van gerechtigheid omdat u, Heere Jezus, opgevaren bent in de hemel. En dat wil zeggen dat u het recht van God volbracht hebt. En dat er daarom behoud is, ook voor ons die onder het woord zijn. En wil ons ook overtuigen van zonde vanwege ons ongeloof. Omdat we zo gauw iets bedenken tegen u. En dat wij zo graag willen vasthouden in plaats van los te laten. En Heere, zo overtuigt u toch ook van oordeel. Omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Hij gaat nu nog rond als een briezende leeuw en hij zoekt wie hij zou kunnen verslinden en verleiden. Hij komt ook als een engel des lichts. Maar Heere, de overste van deze wereld hebt u geoordeeld. Hij zal straks geen macht meer hebben. En dan zult u hem, maar ook allen die hem gevolgd zijn, voor eeuwig wegwerpen in de buitenste duisternis. Maar allen die op u hebben leren vertrouwen, die in uw dood gedoopt zijn en die door uw leven zijn vernieuwd, ze zullen eeuwig bij u zijn in het paradijs. En Heren, dit maakt het leven toch ook zo ernstig. Bewaar ons ervoor dat wij als een dwaas ons uit dit dilemma zouden willen onttrekken. En dat wij onze bekering maar voorbij leven. En dat wij niet op u zouden letten. En dat wij op het ene ding wat nodig is geen acht zouden geven. Heren, bewaar ons daarvoor. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. En daarom, Heren, bidden wij u om de krachtige werking van uw geest in het midden van heel de gemeente. En we vragen u of u zelf wilt werken, Heren, wat zijn we toch diep afhankelijk. En Heren, u bent niet onze knecht, dat wij maar kunnen spreken en u doet het. Heren, wij moeten uw knechten zijn. En wij moeten aan uw voeten liggen. En u kunt met ons doen wat goed is in uw heilige ogen. Maar u bent zo goed dat u belooft het gebed van een arme zondaar te willen verhoren. En daar weten wij ook van, ook uit het midden van de gemeente, van getuigenissen van hen die naar u hebben uitgezien. En waar u ook bent gekomen, omdat u een verhoorder van het gebed bent. Heere, zo bidden wij u opnieuw om geestelijk leven. Om dat tere leven, waarin het niet om ons gaat, maar om u en om uw volk en om uw gemeente, om uw eer, om uw woord, om uw dag, om uw naam, om uw toekomst. Heer, om dat te zien, daarvoor is er een verandering nodig. En wij bidden u of u die verandering wilt geven. Dat uw woord niet krachteloos zou blijken te zijn. Ach, uw woord is nooit krachteloos. Maar Heere, voor ons besef kan het lijken alsof er geen effect in ligt. Maar Heere, wij bidden u. Wilt u uw woord krachtig toepassen aan onze harten? Dat wij u in het leven overhouden en de liefde tot u mogen kennen. Want de liefde is sterker dan de dood. Uw liefde gaat dwars door de dood heen. Daarom is de liefde ook de meeste. Omdat geloof en hoop blijven hier op aarde achter. Maar de liefde gaat mee in heerlijkheid, in onvergankelijkheid bij u. Heere, dank u dat u een goede God bent. Een God van barmhartigheid en van liefde en genade. Maar u bent ook een God die torent over het kwaad. En over hen die onbekeerlijk en onverschillig blijven. Terwijl we zoveel tekenen van uw goedertierenheid ontvangen hebben in het dagelijkse leven. De rijkdom van uw langmoedigheid en goedertierenheid ontvangen hebben. En omdat we zo gezegend zijn in het dagelijkse leven, kunnen we niet eens ons voorstellen dat we verloren gaan. En dat we daarom maar verder leven. Zonder echt acht te geven op u. Heere, bewaar ons daarvoor. En wilt u met uw Heilige Geest ons lijden regeren. Wilt u de vrucht van uw Heilige Geest geven in onze levens. En dan maakt het niet uit of we een kind zijn of dat we ouder zijn. Heere, daar maakt u geen onderscheid in. Er zijn kinderen die al tekenen vertonen van de vreze Gods. Al moeten wij voorzichtig zijn en nooit handen opleggen. Maar Heere, wij weten dat u dat kunt doen. Daar zijn ook schriftuurlijke getuigenissen van. Zou het ook bij onze kinderen zo mogen zijn. En dat jongeren ook geoefend kunnen worden in godzaligheid. Dat zij onderscheidingsvermogen leren en de tere vreze Gods in hun hart kennen. Wilt u dat geven, Heere, bij jongeren, bij jongvolwassenen, bij de catechizanten? En wilt u uit genade werken in de harten van de volwassenen, de ouderen? Heere, verheerlijk uw naam en verheerlijk vrije genade in ons leven. Sterk uw dienaar die opnieuw geroepen mag zijn om uw woord te verkondigen. Heere, wilt u in ons midden zijn. Gedenk hen die thuis met ons verbonden zijn. Wees hen goed en nabij. Ook de kinderen thuis die meekijken. Of wanneer op een later tijdstip meegekeken wordt, Heere, wil dan uw zegen geven. We bidden u voor zieken, voor beproefden, bedroefden. We bidden u voor weduwen, voor weduwnaren. We bidden u, Heere, voor hen die door u anders geleid zijn. En we bidden u ook vanmiddag voor onze broeder Rinus Driessen, die zelfs niet eens kan meeluisteren met ons vanwege de afstand. Maar wij bidden u voor hem. En wij vragen u of u daar in Capelle waar hij woont, of hij zijn, uw goedheid mag ervaren. En zou u hem willen leiden dat op uw tijd hij tot u gebracht mag worden. En we willen ook bidden voor Ad de Keizer. Met zijn beperkt leven wilt u, Heere, hem omringen met uw trouwe zorg als een goedertieren herder. En wilt u gedenken aan Anja van Nimwegen in het opvangtehuis hier in Middelharnis. Heere, gesprek met haar is niet mogelijk. Maar wilt u haar gedenken in uw genade, nu u in uw koninkrijk bent gekomen. We bidden u, Heere, voor hen die in het verzorgingshuis zijn. Wilt u hen gedenken en zegenen. Onze zuster Jaantje Holleman in Oude Tongen. En onze zusters Tine Noordijke en Pie Wolfert. En ook Annie Nieuwland. Heren, ze zijn alle vier oud. Wilt u ze gedenken? Ook wanneer de krachten minder worden. Ze waren vroeger in ons midden. Met blijdschap en vreugde, maar dat kan nu niet meer. Gedenk hen allen, Heren. Heren, wij willen u ook bidden, niet alleen voor de gemeente, maar we bidden ook voor de kerkenraad. Bedouwde broeders met wijsheid en genade. En heb dank voor alles wat u geschonken hebt. Wijsheid en inzicht en liefde en gaven. En wilt u verder dat ook blijven geven? Want ook de broeders, ouderlingen en diakenen ervaren dat zij diep van u afhankelijk zijn. Wilt u hen leiden, ook straks in de toekomst? Zegent u ook de kerkenraadsvergadering op donderdagavond. Maakt u alles wel. Wil openheid en duidelijkheid geven. En wilt u zelf in het midden van de vergadering zijn. Wij bidden u nogmaals voor dominee Ruis. Heren, mocht het toch zo zijn in uw gunst. En tot zegen van heel de gemeente. Dat hij hier herder en leraar mag worden. Heere, gedenk hem met al de overwegingen. En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen, waar we voor mogen collecteren. Zegent u dominee van Luttikhuizen en zijn vrouw. Geef hen gedrevenheid en liefde om daar trouw te zijn in het werk waartoe u hen geroepen hebt. En Heere, wilt u de evangelisatiepost zegenen en ook anderen trekken onder die onder het evangelie mogen komen. Wil in genade onze kerken gedenken, de Theologische Universiteit en het curatorium en alles wat daar beslist zal moeten worden. Zegent u het college van hoogleraren, geeft u daar genade en wijsheid en inzicht. En wilt u de Theologische Universiteit trouw doen zijn aan u en aan uw woord. En wil uw zegen gebieden over allen die daaraan verbonden zijn. We bidden u voor de voortgang van de generale synode. Er zal nog een keer, als u het geeft, in juni een keer samengekomen worden voor enkele uitstaande zaken. Maar dan de moeilijke dossiers worden een half jaar dan verzet, tot in 22. En ondertussen wordt er overlegd met kerkenraden, die zich niet willen houden aan de besluiten die wij onder aanroeping van uw naam genomen hebben. Heere, we bidden u om wijsheid en wilt u geven dat de synode straks bij elkaar mag komen en dat er een u welgevallig besluit genomen mag worden. Een beslissing in overeenstemming met uw woord. dat ook onze kerken bewaard mogen blijven voor het afwijken van uw getuigenis. Hetgeen een grote verleiding is in onze postmoderne tijd. Heere, behoud ons bij de eenvoud en de waarheid van uw woord. Heere, ontferm u over de christelijke gereformeerde kerken. En zo, Heere, danken wij u dat wij in eenvoud mogen bidden. Gedenk ons, ook nu, in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 51, het eerste vers. 51, vers 1. Geliefde gemeente, wij staan in gedachten aan de kruisheuvel Golgotha. De discipelen zijn inmiddels allemaal weggevlucht. En wie niet weggevlucht zijn, dat zijn de mensen die uit Jeruzalem gekomen zijn en zij spotten. Ook de farizeeërs. En de leden van het Sanhedrin, die nu eindelijk hun zin gekregen hebben om de Heere Jezus aan het kruis te slaan. Ze denken dat ze gewonnen hebben, maar ze begrijpen er niets van. Ze hebben het verloren. Hun dagen zijn geteld. En straks zal de door hen zo geprezen tempel tot de grond toe worden afgebroken. Maar nu spotten zij. De Heer Jezus is gestriemd met onze striemen. Hij is gekroond met onze doornen. De Heer Jezus hangt daar aan het kruis en is doorstoken met de spijkers van onze schuld. Vandaar dat we Psalm 38 en Psalm 51 gezongen hebben. We zien de Heer Jezus in onze schuld daar afdalen. En het gaat heel langzaam. Afdalen, stap voor stap. Trede voor trede, met lichaam en ziel. Totdat hij in de uiterste en diepste versmaadheid en angst der hel zal zijn. Hij zal door zijn God worden versmaad, weggeworpen. Maar nu hangt hij daar in het gezicht terwijl hij bezig is verder af te dalen in de diepste ellende. Omdat wij daar hadden moeten hangen. Hij hangt daar in het gezicht van de mensen die defileren voor zijn kruis. En we horen hen spotten. Hoe kunnen mensen nu spotten met de lijdende Christus? Wie kan dat doen? Dat kunnen alleen maar mensen doen die enigszins dichtbij de Heere Jezus staan. De heidenen weten niet wat hier gebeurt. De Romeinse soldaten, ja, zij spotten ook, maar ze zijn aangestoken door al die andere mensen die spotten. Maar zij hebben geen benul wie Jezus is. Spotten, door wie gebeurt dat? Dat gebeurt door Jeruzalem. De stad van Gods volk. De dienaars van Gods tempel. En zij die geroepen waren om zijn verbond en woorden te bewaren, zij spotten. Want spot komt nooit uit de verte, maar komt altijd van heel dichtbij. Om te spotten moet je dichtbij iemand staan. Moet je enigszins bekend zijn met iemand. Dan doet dat spotten ook pijn. Hoe vreselijk. Hoe kunnen die mensen dat doen? Wij kunnen dat ook doen. Wanneer wij het lijdensevangelie horen en de Heere Jezus maar aanhoren en we draaien ons om en we gaan gewoon weer verder. En we letten er niet op. We horen wel iets over schuld, maar het betekent niets voor ons. Mijn schuld? Nee hoor. We gaan vooruit met het leven. En straks hopen we, ja, ik wil wel naar de hemel. Is dat geen spotten met het lijden van Christus? Want je kunt spotten door woorden, maar dan weet u ook wel, je kunt ook spotten door iemand te negeren. Niet de moeite waard om aan te horen. Voorbijgaan. Voorbij leven, doorgaan. Hij doet niet ter zake. Dat is spotten. En dat kunnen alleen maar mensen doen die dichtbij zo'n persoon staan. Laten we niet te gauw wijzen naar die mensen. Maar laten we naar onszelf wijzen, onszelf onderzoeken. Spotten wij misschien, doordat wij hem maar laten roepen en wij geen gehoor geven. Jeruzalem lag aan het hart van de Heere Jezus. Hij wilde Jeruzalem redden. En weet u, de Heer heeft ook zijn verbond met ons opgericht. Wij staan ook aan dicht aan het hart van de Heere Jezus. Hoe lang heeft hij u al geroepen? Jeruzalem wilde zich niet laten redden. Misschien dat jij ook zo bent. Of u. Je wilt je niet laten redden. Je hebt veel belangrijke dingen te doen. In Jeruzalem wilden ze van hem losmaken. Hoeveel zijn er niet die gedoopt zijn? Die willen zich losmaken van de Heere. Weg met zijn touwen en die banden van zijn wetten en zijn instellingen. En we moeten het ruim zien. Niet zo moeilijk doen. En dat we ons niet willen verootmoedigen. En beseffen dat wij nergens recht op hebben. Dat ik geen recht heb, ik zeg het nog maar eens, om straks in Canada wat te mogen werken. En dat wij als gemeente geen recht hebben op een predikant. Laten we dat maar beseffen. En zo voor de Heere komen. En dat voor de Heere uitspreken. Dat is toch de werkelijkheid. Want wij hebben geen rechten. En daarom leidt de Heere Jezus hier. Hij leidt hier. Terwijl mensen hem bespotten. En aanvankelijk bespotten die beide misdadigers hem. Dat weten we uit andere evangeliën. Daar staat dat zij die met hem gekruisigd werden, zij bespotten hem ook. Dus wij laten de schrift staan. En wij spreken de schrift na. Homologia is hetzelfde te spreken als de schrift. En we zijn niet geroepen om op een troon te zitten en de schrift te beoordelen. Nee, wij liggen in het stof en de schrift beoordeelt ons. En wij buigen voor de schrift. Die beide misdadigers spotten. Maar die ene kwam tot verandering. En dat leest u hier in dit gebeuren uit Lucas 23. Het duurt niet lang voor die ene misdadiger ophoudt met spotten. Hij zwijgt in schaamte en hij roept de Heere aan om genade. Wij zien hier de bekering van de moordenaar aan het kruis. En we letten op ten eerste de zonde van. Ten tweede het zoeken door. En ten derde de zorg voor die man. De bekering van de moordenaar aan het kruis. Wij letten op de zonde van die man. Het zoeken door die man. En de zorg voor die man. Wat was er voor een man, die moordenaar? Mensen hebben geprobeerd om van hem een soort heroïs figuur te maken. Een soort vrijheidsstrijder. Iemand die zijn leven wilde zetten voor de vrijheid van het Joodse volk. Een soort iemand die het volk wilde bevrijden. Een soort Joodse verzetstrijder. Die zijn eigen leven riskeerde om zijn volk te verlossen. Maar helaas, dit getuigenis klopt niet. Want de schrift spreekt anders over die man. En die man zegt het zelf ook. Hij zegt het toch, wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Want deze man, hoe u het wendt of keert, hij was gewoon een misdadiger, een crimineel, een rover. Hij heeft mede Joden gedood en hun goederen gestolen en beroofd. Hij is een misdadiger, er kleeft bloed aan zijn handen en toen is hij opgepakt door de Romeinse overheid en veroordeeld en hij behoort nu gekruisigd te worden. En nu hangt die man aan het kruis. En we kunnen ons voorstellen dat die crimineel het uitgilt van de pijn En hij met zijn hoofd heen en weer schudt vanwege de koorts. Want alles begint te sterven aan deze man en toch gaat hij nog niet dood. Hij weet ook dat hij straf krijgt dat hij verdiend heeft. Hoe is het met u en mij? Als wij nou ook eens straf kregen, die hetgeen wij waardig waren te ontvangen, hoe zou ik eraan toe zijn en u? Hebben wij nooit iets onbehoorlijks gedaan? Hebt u altijd gedaan wat u doen moest? Zijn de spijkers van uw schuld niet lang genoeg om u aan het eeuwig oordeel van God vast te spijkeren? Want gemeente, wij hangen daar naast die moordenaar. Wij verdienen daar naast die moordenaar te hangen. Dan kom je weer uit bij het geen recht hebben. Waarom is dat zo? Nou, omdat wij gezondigd hebben tegen de hoogste God en majesteit. En zo laat deze geschiedenis ons zien wat wij verdienen, of u het nu gelooft of niet. Geloven moet u het, want het is het woord. Hier wordt onze zonde aangewezen. Hier wordt onze straf aangewezen. En die straf is de eeuwige vloek van God. U die in de kerk zit. U die door het leven gaat. Zonder te bekommeren over schuld. U denkt het zal wel meevallen. En u kunt u echt niet voorstellen dat u straks verloren gaat. U ligt er ook niet van wakker. Want u ziet geen schuld, u voelt geen smart. En daarom is er niet een zoeken van de Heere bij het krieken van de dageraad. Mijn ziel en lichaam hijgen naar u. Want buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, dat zoeken ontbreekt. En daarom, daaruit blijkt dat u geen behoefte hebt aan de Heere Jezus. Maar vanavond zien we wel ons portret. Maar als u nou goed kijkt naar die man die daar hangt naast de Heere Jezus, dan ziet u uw eigen gezicht. U ziet uzelf. Het is gevaarlijk om op de kruisheuvel Golgotha te staan. En het is nog veel gevaarlijker om medelijden te hebben met de Heere Jezus. We moeten medelijden hebben met onszelf. En meer dan dat onszelf schrikken. En dan ziet u uzelf onder de vloek. Dat ziet deze moordenaar. En dat is een wonder dat hij dat ziet. Want hier op Golgotha gebeurt een wonder. Die ene misdadiger ziet voor zich zijn eigen schuld. En hij stort in, geestelijk voor de Heere. En beseft dat hij deze straf verdient te ontvangen. De man krijgt berouw. En dan vermaant hij eerst zijn makker. En zegt tot hem dat hij op moet houden met spotten. Vrees gij ook God niet? Daar gij in hetzelfde oordeel zijt en wij rechtvaardig, eerlijk, want wij ontvangen straf waardig wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat is toch een groot wonder, gemeente, wat u hier ziet. En dat die man dat vrijmoedig beleidt. Want wanneer Gods geest werkt, dan gebeuren er wonderen. Dan veranderen mensen. Dan wordt de houding anders. De instelling anders. Dan is het ook niet te stoppen. Want de Heilige Geest gaat met kracht verder werken. En daarom moet er juist gebeden worden om de Heilige Geest in het midden van de gemeente, nu en ook straks. En dan wordt er geroepen tot God vanuit de nood van het leven. En dan wordt beleden, God is recht en wij zijn zondaren. En zo belijdt deze ene misdadiger zijn schuld. Maar ondertussen hangt hij wel aan het kruis. Met zijn bloedbevlekte handen is hij vastgespijkerd aan het kruis. En zijn voeten zijn vastgespijkerd en zo is deze man bezig te hangen en te sterven in pijn. En hij erkent dat hij deze gruwelijke straf verdient. Maar er is meer met deze man aan de hand. Het is niet alleen de straf en het lijden aan het kruis. Maar die man ziet iets, als het ware door een klein spleetje, wat hem straks nog te wachten staat. Want dan moet hij voor God verschijnen. Zometeen moet hij rekenschap afleggen van zijn goddeloos leven. Deze Jood, die ook als jongetje meegegaan was naar de rabbijnenschool. Die ook bar mitzwa gedaan heeft toen hij 12 jaar was. Maar later op het verkeerde pad is gegaan. Hij weet dat hij nu voor het oordeel van God komt te staan. Dit lijden aan het kruis, hoe vreselijk het is maar één ding. Maar hij ziet achter dat kruislijden het lijden in de hel. En hij let eigenlijk niet eens zozeer op zijn uiterste lichamelijke tijdelijke nood, maar hij ziet vooral zijn eeuwige nood. Vreest gij ook God niet? En dan gaat die man die zijn zonde ziet, hij gaat zoeken. Hij gaat roepen. Want deze man is een grote nood en dan komt er een schreeuw van zijn lippen naar de Heere Jezus, te midden van zijn marteling aan het kruis. En wat een wonder, ja, wanneer de Heere werkt, dan gebeuren er wonderen, want op heel Golgotha is er maar één man die ziet wie Christus is, en dat is deze misdadiger. De discipelen zien het niet, en de vrouwen niet, en Maria niet. En de hooggeleerde Joodse heren ook niet. Alleen die misdadiger. Hij ziet dat Jezus werkelijk de koning van Israël is. Hoe weet hij dat? Nou, misschien heeft hij over de Heere Jezus horen spreken. Misschien heeft hij de Heere Jezus zelf wel eens horen spreken. En dat er toen een zaad gelegd is in zijn hart, dat hij wist, dit is de waarheid. Of het kan zijn dat hij gehoord heeft hoe de Heere Jezus sprak met zijn vader over die mensen. Maar hoe het ook zij, Gods geest werkt in deze man en verlicht zijn verstand dat hij het ziet en weet, wordt hem geopenbaard dat Christus werkelijk koning is. En hoe het precies zal gaan, dat weet die man ook niet. Hij kan ook geen uitleg geven van de eschatologie, wat er allemaal nog zal gebeuren in de toekomst en hoe dat koninkrijk zal komen. Maar hij weet één ding, hij is de koning. En hij gaat naar zijn koninkrijk. En zo wordt deze schreeuw gericht tot deze koning. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat een uitroep. Die man ziet een koning in de lijdende borg die niets meer heeft. Geen volgelingen meer, geen kleren meer, niets. Wat een geloof. Maar weet je wat nou zo mooi is in dit zoeken van die man, in zijn roepen? Dat we één woordje, mijner. Heere, gedenk, mijner. En dat is nou het woord dat wij persoonlijk moeten leren uitspreken voor de Heere. U en ik, mijner, aan mij. En weet u, dat kan maar één persoon doen. En dat bent u zelf. We kunnen makkelijk met elkaar spreken, Heere, gedenk aan ons. Maar dat is flauw. Dat is niet puur. Het gaat om u alleen, persoonlijk, met de Heere Jezus. Heere, gedenk mijner. Want zalig worden is een persoonlijke zaak. En dat moeten wij allemaal persoonlijk voor de Heere leren zoeken. En we zien ons portret in deze beide moordenaars. Als we nou ook maar leren roepen zoals deze ene moordenaar. Wij hangen daar. Wij moeten leren roepen vanuit de bodem van ons hart. Vanuit de nood van ons leven. Deze man heeft die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden, op zijn stervende lippen. Die naam. Jezus. Kennen wij deze roep in ons leven? Ja, we zijn nu nog gezond. Het leven lacht ons toe. Maar straks staan wij ook op de grens. Kunnen we ons nu niet voorstellen. Maar straks komen we aan de grens. En dan begint de aarde onder onze voeten weg te zinken. En dan wordt alles ons ontnomen waar wij ons aan vastgegrepen hebben in het leven. En wat deze mens meemaakt, moeten wij straks allemaal meemaken. Niet hetzelfde kruislijden, maar wel dat het einde er komt. En daarom moeten wij nu leren roepen om deze ene naam Jezus en dat woordje mijner gebruiken. De Heere Jezus moet voor u, uw zaligmaker worden. En dat is een persoonlijke zaak. En zo gaat die man roepen. En wanneer gaat hij roepen? Nou, hier aan het kruis. Maar dat is voor hem aan het einde van zijn leven. Dan gaat hij pas roepen. We noemen het een sterfbedbekering. Maar hij is wel de enige in de schrift die dat doet. Er zijn bij mijn weten geen andere voorbeelden in de schrift van iemand die op het allerlaatste, in de laatste uren, nog gaat roepen tot God om genade. Dat is maar één voorbeeld van. Eén voorbeeld opdat niemand zou wanhopen. Zelfs niet aan het einde van het leven. Maar er is maar één voorbeeld van. Zodat u niet maar gemakkelijk zou denken dat kan allemaal wel. Want meestal kan het helemaal niet. Meestal hebt u zoveel met uw lichaam te stellen, dan kunt u niet eens meer bidden. Dan kunt u niet eens meer worstelen om genade. En daarom is nu de tijd. Zo krijgt de Heer ook de eer als u nu in het volle leven de Heere aanroept, gedenk mijner. Dan kan het leven nog wat betekenen voor de Heere. Dan kan de Heer u nog vormen en maken zoals hij u hebben wilt. En u tot zegen stellen ook voor anderen. Want zo moet het zijn. Het gaat niet uiteindelijk om u, maar het gaat om de Heere Jezus in uw leven. Maar hier zien we wel een voorbeeld hoe de Heere Jezus luistert. En hij had het al gezegd. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Nou, dat gebeurt hier. Die man zoekt Jezus. Hij is de enige die helpen kan. Hij kan wel roepen naar de soldaten of naar die mensen. Dat helpt allemaal niet. Naar de fariseeën, dat helpt niet. Hij roept naar de ene die helpen kan. Nu gaat deze Joodse man roepen naar de Messias van de Joden. Wat een zegen om dat te doen. Weet u, u kunt mensen bellen en dat ze steeds in gesprek zijn. Ik moest laatst een overheidsbureau bellen in Canada. Ik was 3 uur aan de telefoon. En steeds was het antwoordapparaat daar. En ik moest ze spreken. Het ging over ons reis naar Canada, de toegang daartoe. Ik heb het toen maar opgehangen. Wat vreselijk. Maar weet je wat nou zo heerlijk is? Wanneer u tot de Heer Jezus komt. Hij is nooit in gesprek. Hij luistert altijd. Misschien dat u het niet merkt. Maar u krijgt bij hem nooit een antwoordapparaat. U krijgt hem zelf. En hoe zou dat dan gaan? Als u de Heer Jezus aanroept. Ja, wij krijgen geen hoorbaar antwoord. En dat is maar goed ook, want we zouden daar zeer van schrikken. De Heer spreekt door zijn geest in het hart en door zijn woord. Maar de Heer verlangt ernaar dat u hem zou spreken. Ja, we mogen het zo zeggen. Hij vindt het fijn om je stem te horen. En dan kunnen we het ons voorstellen dat het zo zou zijn dat de Heer zegt, ik heb zo vaak naar jou gevraagd, maar je was er nooit. Je nam nooit op. Je had het veel te druk. Wat is het fijn om je stem te horen? Ik? Ver weg? Oh nee. Ik was altijd bij je. Altijd vlak bij je gewoond. Ik was bij je op je kamer. In mijn woord. Ik was bij je in die ziekte. Toen je riep om genezing en ik gaf het je. En daarna, toen was je niet meer te bereiken. Maar ik ben ook nu vlakbij. In hetzelfde oordeel. Maar ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En nu roep je mij aan. Wat heerlijk, ik luister naar je stem. Wat is er? Vertel het maar. En die moordenaar zegt, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, wilt u alstublieft aan mij denken? Want u bent de enige die nog iets voor mij kan betekenen, die mij nog zelfs kan redden. Maar dat vraagt die man niet. Hij durft niet eens te vragen om redding. Hij vraagt, wilt u aan mij denken? Misschien had die moordenaar nog wel een oude moeder. Die verdriet had van haar zoon. En nu aan haar zoon dacht. Maar die kon niets voor haar zoon doen. Misschien had die man nog kinderen. Waar hij nooit naar omgezien had. En een vrouw waar hij nooit iets voor betekend had. En wanneer zij denken aan hun vader en hun man, dan doen ze dat met schaamte. Hooguit een denken met groot verdriet. En nu hangt deze moordenaar hier in het mislukt zijn van zijn leven. Dat overweldigt hem. Maar hij weet als de Heer Jezus nou aan hem denkt, dat is goed. En daarom bidt hij dit. Heere, denk aan mij als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Kent u dit gebed? Of bent u bezig het uit te stellen? Hebt u geen verlosser nodig? Heb jij geen leider, koning nodig om je door het leven heen te leiden? Iemand die je leert de weg die je gaan moet. Iemand die je wast van je vuil. Iemand die je verlost van de verleidingen van de wereld. Iemand die je vasthoudt dat je niet in de valkuilen valt van deze wereld. Waar horden mensen bezig zijn nu in onze tijd als nooit tevoren in de geschiedenis van Europa daarin te vallen. Zonder de Heere kan het echt niet. Daarom kent u dit gebed, Heere, denk aan mij. Hebt u geen vrede nodig? En het laatste wat zeker komen zal, wie denkt er dan aan uw ziel? Uw vrienden? Uw kinderen? Je moeder, ze denken misschien wel aan je, maar ze kunnen je niet helpen. Er is maar één die je helpen kan. En hij is je zo vaak verkondigd. Misschien heb je hem voorbij geleefd. Net als deze moordenaar. Maar er is nog plaats. En dat zien we hier op Golgotha. Hier sterft Christus opdat mensen die met de dood in hun schoenen lopen, behouden kunnen worden. Zie hem lijden. Zie hoe gewillig hij is. Zelfs aan het kruis. En dit is toch wel allemaal heel bijzonder, gemeente. Het is een van de meest bijzondere gebeurtenissen in de schrift. Al kunnen wij dat ook niet helemaal peilen, want heel de schrift is zo bijzonder. Elke geschiedenis. Maar hier zien we toch wel de man om wie heel Jeruzalem lacht. Dat deze moordenaar hulp zoekt bij deze man. Hij roept de man aan die bezig is in de dood te verzinken. En die moordenaar roept hem aan om het leven. Die man heeft geloof. En hij is de enige daar op Golgotha die geloof heeft. Zo wonderlijk. Dat deze man Jezus niet ziet als de stervende. Of als de gekruisigde. Maar hij ziet hem als een koning. Komende in zijn koninkrijk. Wat heeft deze man een geloof gehad? En die man kwam hier tot bekering. Dat kun je afleiden uit wat die man zegt. Hij ziet zijn zonden. Dat is één ding. Hij vermaant zijn makker om niet door te gaan met spotten en roept hem toe dat hij God moet vrezen, want je gaat naar het oordeel. En die man belijdt ook zijn eigen zonden. Vrijmoedig zijn schuld, zijn onwaardigheid. Hij weet dat het recht is dat hij gekruisigd moet worden. En daarnaast heeft die man ook een heerlijke belijdenis gedaan van de onschuld van de Heere Jezus. Hij wist dat de Heere Jezus niets verkeerds gedaan had. En hij zag in Christus een rechtvaardig mens. Die alleen maar goed deed. Een koning. Maar vervolgens belijdt hij dat Christus nog steeds macht heeft hem te behouden. Deze moordenaar zag dat hij een koningskind was die naar het koninkrijk van God zou gaan. En deze moordenaar wist dat hij daar buiten moest vallen. Omdat die moordenaar zelf onder de toren van God zou zijn en buitengesloten zou worden. En daarom roept hij hier de koning aan van dit koninkrijk. En deze moordenaar ging bidden. Wat een geloof. Wanneer Jezus aan het sterven is, dan ziet deze man nog altijd dat Jezus werkelijk koning is. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, dan zien we hier ook nederigheid, ootmoed. Hij durfde niet te vragen of de Heere Jezus hem redden zou. Het enige wat hij durfde zeggen was, Heere, gedenk mijner. Als u alleen maar nog eens aan mij zou terugdenken, wanneer u in uw koninkrijk zult komen. Dat zou al rijk zijn. Hij durfde niet te bidden om grote dingen. Hij verdient immers niets. Als het nou alleen maar zou zijn dat de Heer Jezus aan hem zou denken, dat zou al groot zijn. Een Jood die wil gedacht worden. Als hij overleden is, dat er nog aan hem gedacht wordt. Er is geen mens die aan deze kruiseling nog zou denken. Heer Jezus, denk nog aan mij als u in uw koninkrijk komt. We zien hier de kenmerken van echte bekering. Droefheid om de zonde. Het vrijmoedig de zonde belijden. Zien dat de Heere Jezus macht heeft om te behouden. Vervolgens de Heere Jezus aanroepen. Beseffen dat u nergens recht op hebt. Klein van uzelf, groot van Christus. En dan hopen op vrije genade van die goede God. Zo was die man. Doet u het met hem mee. Dat u leert verlangen naar Christus, omdat hij alleen u tot het uiterste kan behouden. Nou, dan zien we ook, gemeente, de zorg voor deze moordenaar door Christus. De zorg. Hier zien wij hoe liefdevol de Heere Jezus is. Hoe heerlijk hij het vindt. Wanneer een arme zondaar tot hem roept, hij heeft altijd tijd. Sommige mensen hebben geen tijd voor je. Heer Jezus heeft dag en nacht tijd. Hij luistert. Als je maar zou roepen. Dat zien we hier. De Heer Jezus in groot lijden. Maar hij luistert. Dan zegt de Heere Jezus, voorwaar zeg ik u, heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Waar u ook kijkt in de schrift, u vindt nergens een sterker voorbeeld van de macht en de bereidwilligheid van Christus om zalig te maken. Mensen die tot hem vluchten op de puinhoop van hun leven. Die vrezen dat alles te vergeefs is. Maar dat de Heere oog heeft voor zulke mensen. Dat ziet u hier bij deze boetvaardige zondaar. Zelfs terwijl de Heere Jezus aan het kruis is, is hij nog gewillig. Maar nu is de Heere Jezus niet meer aan het kruis. Nu is hij niet meer in lijden. Nu is hij in de heerlijkheid aan de rechterhand van zijn vader. Hij was toen al zo bereidwillig. Hoeveel te meer nu bereidwillig vandaag. Op 28 maart 2021. Nog steeds bereidwillig om te behouden en te redden. Hier zien we vanaf het kruis. Opende de Heere Jezus de poort van het paradijs voor deze moordenaar. Hij is gewillig voor u ook de poort te openen wanneer u tot hem komt. Want hij vindt het heerlijk de stem van een boetvaardige zondaar te horen. Het enige wat die man deed was Christus belijden, zijn schuld erkennen en de Heere aanroepen. En zo werd deze moordenaar gerukt. Als een brandhout uit het vuur. De vlammen waren bezig zich om hem heen te kronkelen. De vlammen van de hel. Maar hij werd eruit getrokken. De Heere Jezus antwoordde het gespot van de mensen niet. Maar het heese roepen van deze moordenaar. Daar reageert Christus op. Hij belooft hem toegang tot het paradijs. De man had alleen maar gevraagd of de Heer aan hem zou denken. Maar hij ontvangt als antwoord dat hij met Christus in het paradijs zou zijn. De man ontving veel meer dan hij ooit had durven hopen of dromen. Zo is het ook nu nog steeds zo. Want wat God heeft weggelegd, dat is niet in een mensenhart opgeklommen. Zo schoon, zo rijk. De man had om een zegening gevraagd ergens in de toekomst. Maar als de Heer in zijn koninkrijk zou gekomen zijn, maar hij krijgt antwoord vandaag. Vandaag, bij mij in heerlijkheid. De man had alleen maar gevraagd of de Heer nog eens aan hem zou willen denken. Hij krijgt het antwoord, ik zal niet alleen aan u denken, maar u zult met mij zijn, naast mij, in mijn onmiddellijke tegenwoordigheid, in heerlijkheid. En waar zal die man zijn? In het paradijs. Niet in de dood. Niet in de hel. Maar in het paradijs. Wat wordt bedoeld met het paradijs? De hemel. Dat is een Joodse uitdrukking van de hemel. In 2 Korinthe 12 spreekt Paulus over het opgenomen zijn in de derde hemel. De derde hemel, dat weten de catechisanten hopelijk nog wel. Dat is de woonplaats van God. Dus als een Jood omhoog keek, zag hij de wolken. Dat is de eerste hemel. Keek hij verder, zag hij de sterren. Dat is de tweede hemel. En daarachter is de derde hemel. Daar woont God. En dat noemden ze het paradijs. Want daar spreekt Paulus ook in 2 Korinthe 12, dat hij opgetrokken was in het paradijs en onuitsprekelijke dingen gehoord heeft. Dat is de woonplaats van God. En in Openbaring 2 staat dat de boom des levens te vinden is in het paradijs van God. En daar zou deze moordenaar op diezelfde dag zijn met Christus in de hemel. De Heere Jezus gaf de geest aan zijn vader, werd opgenomen in het paradijs. En het duurde enkele uren later, niet lang, toen verwelkomde hij die moordenaar. Treed binnen, hier, bij mij, in het paradijs. En daar is hij nu nog, bij de Heere, in het paradijs. Hier zien we zo heerlijk de gewilligheid van de Heere Jezus om zondaren zalig te maken. Hier zien wij bevestigd dat een kind van God bij het sterven de heerlijkheid ingaat. In Filippenzen 1 vers 23 leert de Heer ons door Paulus dat Paulus een verlangen en begeerte had om ontbonden te worden om met Christus te zijn. Want dat is zeer verre het beste. Gods kinderen worden onmiddellijk tot de Heere gebracht. Daar horen ze thuis. Ze zijn immers gekocht en betaald door het bloed van Christus. Ze zijn bij hem in het paradijs. Hier zien wij dat een kind van God bij het sterven de heerlijkheid ingaat. Die heerlijkheid wacht niet tot de jongste dag, de opstanding van het lichaam. Dan komt het lichaam erbij. Maar hij zelf is al in het paradijs. En laat dat voor ons troost mogen zijn. Wanneer onze geliefden in de Heere Jezus ontslapen zijn. En dan moeten wij ook niet over hen treuren als hen die geen hoop hebben. Terwijl wij verdriet hebben. Hebben zij intense vreugde. Laten we het onthouden. Dat wanneer wij ware christenen zijn. Dat het mooiste nog moet komen. En dat wij daarom om zijnentwil hier. In ootmoed en liefde zoeken te wandelen. Maar het gaat er wel om dat wij in Christus begrepen zijn. Velen menen in te gaan, maar ze kennen Christus niet. Ze zijn niet verbonden aan de Heere Jezus. Ze leven niet voor de Heere Jezus. Hij staat niet centraal in hun leven. Hij heeft wel een plaatsje in hun leven. Maar hij staat niet in het volle leven van zo'n persoon. En velen verlaten dit leven met een valse hoop, met een redenering, met een leugen in hun rechterhand. En ze denken dat ze ook behouden zullen worden. dat ze behouden zullen worden zonder bekering. Maar zo gaat het niet. Bekering, dat hebben we hier gezien. Wat is dat? De schuld erkennen, belijden. Dat we verdienen voor eeuwig verloren te gaan. En de Heere aanroepen. Dat het eigenlijk gaat ook niet zozeer om uw behoud. Maar uiteindelijk, het gaat ook om uw behoud, dat begrijp ik. Vliet de toekomende toren, zegt de Heer ook. Maar uiteindelijk gaat het om de verheerlijking van God in uw leven. Dat maakt het leven de moeite waard. En daarom zoek de Heere dat Hij verheerlijkt wordt in uw leven. En zo zien we, gemeente, ook in dit gedeelte tenslotte dat de redding van deze moordenaar voortvloeit uit de soevereiniteit van God. Want als het zo mag zijn dat u door genade de Heer Jezus mag kennen als uw zaligmaker. En wanneer Hij de regie heeft overgenomen van uw leven. Hoe is dat gekomen? Dat kwam enkel vanuit God vandaan. Dat kwam door zijn soeverein welbehagen. Door zijn barmhartigheid had Hij medelijden met u. En Hij kwam en Hij opende uw hart. Hij liet u zien hoe leeg u was, hoe schuldig. En Hij deed u vluchten tot Hem. En daar vond u rust. Daar ontdekte u de liefde van Christus. En u werd zo klein. U smolt weg voor Hem. En nu roemt u in Christus. Maar wil altijd beseffen dat het vrije genade was. Het enige verschil tussen die ene moordenaar en die andere moordenaar was vrije genade. Maar tegelijkertijd zien wij in deze moordenaar ook onze plicht. Want die moordenaar ging de Heere zoeken. En daar worden we op elke bladzijde van Gods woord toe opgeroepen. Wij allemaal, u die nog onbekeerd bent. Hier wordt u beloofd dat God u zal horen wanneer u Hem zoekt. En daarom zien we ook onze plicht. Want de Heere Jezus wil gaarne horen en redden, behouden, leiden door het leven heen. Amen. Wij zingen Psalm 54, het eerste vers. laten wij bidden en danken. Trouwe Heere, heb dank dat u trouw houdt aan uw eigen woord. En dat we het hier gezien hebben. Wat u gezegd hebt, dat u dat ook doet. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Zo hebt u het gedaan. Niet alleen bij die moordenaar, maar bij een ontelbare schare. En u doet het vandaag nog. Heere, wij bidden u. Of u met dat heerlijk werk wilt doorgaan. Door heel de wereld heen. Door alle landen heen. Ook daar waar u niet mag komen. Ook daar waar uw woord niet verspreid mag worden. Heere, u hebt alle macht. Wilt u werken? Want niemand zal het keren. En wilt u uzelf een volk trekken? En wilt u uw vijanden bespotten? En dat uw koninkrijk zal komen, waar en wanneer u het wilt. O Heere, breid uw koninkrijk uit. Want u bent nu in uw koninkrijk gekomen. Gedenk ook ons, Heere. Ons als gemeenteleden, wil op ons neerzien in uw goedheid en zorg. Wees ons nabij deze week. Breng ons op de Goede Vrijdag ook samen in uw huis. En wilt u dan ook aanwezig zijn met uw geest en genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 66, het 10e vers. Gaat heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht. Over u en hij geve u zijn vrede. Amen.